Flevoland met het regionieuws.
Het Rijk steekt 25 miljoen euro in de bouw van een fabriek voor groene waterstof in Lelystad. Die fabriek gebruikt zonne-energie om waterstof te maken. En als alles volgens plan verloopt, begint de bouw volgend jaar. Een snackbar aan de Chagallstraat in Almere tussen de Vaarten is gisteravond rond 9 uur overvallen. De overvallers zouden gedreigd hebben met een groot mes. Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt en of er iets is buitgemaakt. Een politiehelikopter heeft een tijd lang gezocht naar de overvallers. Er is nog niemand aangehouden. En een man mag in het huis van zijn moeder in Almere blijven wonen. Dat heeft de rechter bepaald in de zaak die de moeder had aangespannen. Zij woont sinds 2001 in een verzorgingshuis en wil van het huis af omdat ze het niet meer kan betalen. Maar de rechter oordeelde dat het belang van de hulpbehoevende zoon zwaarder weegt dan dat van de moeder. De zoon betaalt maandelijks huur en woont er met toestemming. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden. Gaan we naar het weer, Diana. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Houden wij droog vandaag?
Nou, ik denk het wel. Op de meeste plaatsen in Flevoland blijft het droog. Maar er zijn wel wat meer wolken die overtrekken vanuit het noorden. En de Noordoostpolder heeft daar nu op het moment al mee te maken. Verder een paar mistbanken. En het is een tamelijk rustige ochtend. Met toch wel geregeld zonneschijn op het moment ook hier in Lelystad. Nou, een heel verschil met gisteren. Want ik heb even de neerslagsommen opgezocht. Gisteren zo'n 35,3 millimeter.
Is dat echt veel meer dan?
Dat is echt heel veel, hoor. Dat is zo'n 35 liter op iedere vierkante meter wat er gevallen is.
En, ja, maar het is niet overal even eerlijk verdeeld,
nee,
hè?
Nee, inderdaad. Maar goed, Lelystad had echt de hoogste som van heel Nederland.
Ja, maar trouwens is lekker nat weer.
Ja, en ja, als je dat inderdaad afzet tegen wat Mark Nes heeft gehad, 11 millimeter.
Ah ja.
Dus ja, de verschillen die waren er nogal. Maar forse buien toch. En ik heb ze ook meegemaakt tussen de buien door. Even boodschappen gedaan.
Ja, ja.
Maar goed, daar hebben we vandaag niet mee te maken. Een vriendelijke zomerdag. Van tijd tot tijd zon, maar ook wel wat wolkenvelden. Lokaal misschien een spatje regen. En dat bij temperaturen vanmiddag zo 21, 22 graden... en een matige noordwestelijke wind. Nou, vanavond vrij helder, droog. En vannacht is dat ook het geval. Dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 of 12 graden. En daarmee wordt het een frisse nacht. Ja, net zoals op het moment toch wel tamelijk fris is met zo'n 12 graden. En morgen verwacht ik dat het helemaal droog blijft overal. De zon schijnt geregeld. Het warmt aardig op, want de wind die komt vanaf het land. Het kan zomaar weer bijna zomers worden, hoor, met zo'n 25 graden.
Okay.
Dus ja, heerlijk zomerweer.
Dat is toch mooi, we hebben vakantie.
En waait het ook niet te hard morgen?
Nee, morgen vrijwel windstil, want de kern van een hoge drukgebied trekt over. Dus ja, voor zeilers is het morgen niet zoveel aan.
Nee, maar ik ga morgenavond barbecue, dus dat is perfect eigenlijk.
Ja, perfect weer daarvoor.
Nou, kijk eens aan. Dankjewel, Diana.
Goedemorgen, Flevoland is wakker.
Heel goedemorgen op deze donderdag de 17e juli. We komen in het nieuws nog even terug op het vliegtuigongeluk in Engeland. Het had niet alleen een connectie met Lelystad, omdat het vliegtuig daarheen zou vliegen. Een van de piloten kwam uit Emmeloord.
En we gaan ook naar Urk. Daar beleven kinderen een heel fijne zomervakantie met een tentenkamp in hun eigen buurt.
5 dagen na de fatale crash van het Lelystadse vliegtuig bij het Engelse Southend zijn de namen van de slachtoffers nog steeds niet officieel vrijgegeven. Via meerdere bronnen is bekend dat een van de slachtoffers een 24-jarige man is die uit Emmeloord komt.
Ja, dat was de co-piloot, maar verder komt er maar mondjesmaat informatie naar buiten. Verslaggever Mark Bakker heeft zich erin verdiept. Mark, wat kun jij erover vertellen?
Een van de laatste berichten die we hebben gekregen gaat over het bergen van de slachtoffers. Want alle 4 de lichamen zijn inmiddels geborgen. Zo hebben de Britse autoriteiten aan ons bekendgemaakt. Maar dan duurt het nog best wel lang voordat er iets bekend wordt gemaakt over de identiteit van de slachtoffers. En dat heeft ook weer te maken met de manier waarop dit ongeluk heeft plaatsgevonden. Want het gebeurde kort nadat het vliegtuig was opgestegen. Toen het de grond raakte, ontstond er een hele grote vuurbal. Dat hebben ook getuigen zo omschreven. Het is ook te zien op beelden die we inmiddels hebben gekregen. En dan zal er waarschijnlijk ook sprake zijn van verminking. En als je dan onderzoek wilt doen naar de identiteit, dan zul je andere onderzoeksmethodes moeten gebruiken. Bijvoorbeeld gebitsherkenning, dat kan worden ingezet. Misschien dat het nog mogelijk is om iets te doen met vingerafdrukken. En anders, dan gaat het ook zeker om DNA-onderzoek. Nou, dat alles bij elkaar, dat gaat heel veel tijd kosten.
Ja, het gaat om een vliegtuigongeluk op Brits grondgebied, waarbij de inzittenden van het toestel niet uit dat land komen. Speelt dat ook nog een rol?
Ja, want in dat toestel zaten mensen van 3 verschillende nationaliteiten. 2 Nederlanders, dat weten we. Iemand met de Duitse nationaliteit. En ook iemand van Duits-Chileense afkomst. Nou, wat belangrijk is, is dat de nabestaanden zo snel mogelijk worden ingelicht als de lichamen zijn geïdentificeerd. Nou, de ambassades van deze landen die spelen daarbij weer een rol. Die werken onderling ook weer samen. En er zijn ook nog weer andere instanties bij betrokken. En juist ook omdat het in dit geval wat complex is met meerdere ambassades, met meerdere instanties die erbij betrokken zijn, kost het tijd.
Ja, dus moeten we geduld hebben. Wat gaat er verder nu nog gebeuren, Mark?
De Britse Onderzoeksraad voor de Luchtvaart is nog uitgebreid bezig met onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Er wordt bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar de wrakstukken. Net als de politie van het Engelse Essex is er ook uitgebreid mee bezig. De lichamen van de slachtoffers die zijn ook nog niet vrijgegeven. En dat heeft ermee te maken dat er nog heel veel vragen zijn. Vragen over bijvoorbeeld van hoe kon het allemaal nou zo gebeuren. Nou, juist omdat het uitgebreide onderzoek nog niet is afgerond, er nog heel veel vragen openstaan en de uiterste zorgvuldigheid wordt genomen bij al die onderzoeken, kan het dus wel even duren voordat we antwoorden gaan krijgen.
Verslaggever Mark Bakker, dankjewel.
Kamperen in je eigen buurt en een week lang spelletjes spelen met je buurtvriendjes. Op Urk zijn deze week de tentenkampen weer van start gegaan.
Ja, dat zijn maar liefst 54 buurtverenigingen die een eigen kamp houden voor de buurtkinderen. Dit is Meindert Ruiten van buurtvereniging De Bokkertjes.
Ja, wij proberen onze activiteiten te koppelen aan het thema. Dit jaar hebben we voor het thema beroepen gekozen. Met vandaag dan hulpverlening hebben we vanmorgen politie, brandweer gehad. Nu zijn ze dus op jacht met een hunterspel. En tussendoor hebben we die springkussens hier staan, waar ze gewoon de hele dag tussendoor op kunnen spelen.
Om de kinderen extra te vermaken organiseren buurtsportcoaches ook een buurtsportdag in het Wilhelminapark. Zo deden 200 kinderen uit 10 verschillende buurten gisterenmiddag mee aan verschillende sportwedstrijden zoals voetballen en basketballen.
Ik ga zo meteen basketballen. Ik vind de sport heel leuk omdat je moet samenwerken.
Ik ga zo meteen basketballen.
En waarom basketballen?
Nou, dat wordt hier op Urk heel veel gedaan en de meesten vinden het ook heel erg leuk. Dus daarom die sport.
En wat vind je van dit sportevenement met al deze kinderen hier?
Ik vind het heel gezellig en ik vind het ook leuk om te strijden om een beken.
Heel leuk, ook dat we het mogen doen. En ja, gewoon echt heel gezellig.
Nou, ik vind het wel leuk dat er dan heel veel verschillende buurten ook tegen elkaar gaan. En dan voor een beker, dus ik vind het wel leuk.
Tijdens de sportdag strijden de buurten tegen elkaar om prijzen te winnen, zegt Luud Nijntjes van de organisatie.
Het is een soort zeskamp idee misschien een beetje, zo kun je het een beetje mee vergelijken. Voetbal, basketbal zit erin. We gaan cup spelen, een fantastisch campingspelletje. En we spelen een waterspel met dit weer. En we hebben nog letter memory.
En dus de buurten strijden tegen elkaar?
Ja, ze strijden tegen elkaar in een soort poolsysteem. En de winnaar van iedere pool die mag zich kronen tot de buurtsportdagwinnaar.
Het evenement met de tentenkampen is een groot succes op Urk en trekt elk jaar veel kinderen en buurtbewoners. Volgens Meindert Ruiten is dat succes vooral te danken aan de betrokkenheid van ouders uit de eigen buurt.
Het gaat van generatie op generatie voor. Ik was zelf klein, toen bestond het al. En we starten een nieuwe buurt op Urk en het gaat verder.
Heel veel verenigingen in het land hebben tekort aan vrijwilligers, maar kennelijk bij jullie niet. Hoe komt dat?
Nou, dit is echt een activiteit dat vanuit de buurtleven zelf opkomt. Want iedereen kan ook zijn eigen kinderen komen hier mee. En iedereen is ook bereid om mee te helpen daarmee.
In Alblasserdam is een leerkracht neergestoken tijdens de eindmusical van groep 8. Volgens de politie zouden 3 mannen in de pauze ruzie met elkaar hebben gekregen in de zaal. En mogelijk probeerde de neergestoken leraar die ruzie te sussen. De 53-jarige leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Veel kinderen en ouders hebben de steekpartij zien gebeuren. De burgemeester vindt de steekpartij afschuwelijk.
Nou, ik heb een paar ouders gesproken en een aantal leerkrachten. En de impact is groot. Mensen zijn geëmotioneerd van wat er allemaal gebeurd is. En dat snap ik ook, want je verwacht een feestelijke avond. En dan gebeurt dit. We gaan morgen ook met de school bekijken wat er nodig is. Ook dat er opvang voor de kinderen is. En dat we ook aandacht hebben voor de collega's. Want het is voor leerkrachten ook heel heftig.
Er zijn 3 personen opgepakt. Welke rol zij hadden bij de steekpartij in Alblasserdam is nog niet duidelijk.
Het Belgische dancefestival Tomorrowland gaat dit weekend gewoon door, ondanks de grote brand, waardoor gisteren het hele hoofdpodium afbrandde. Alleen het geraamte van het podium staat nog overeind. Andere podia op het festivalterrein zijn wel gewoon te gebruiken. De organisatie kijkt nog of ze misschien toch nog iets met dat hoofdpodium kunnen doen.
Hoewel we allemaal echt een serieuze klop hebben gehad, en dan denk ik zeker aan de mensen van productie, atelier, creatie, die daar echt een hart en ziel in dat podium hebben gestoken. We zijn ook doorbijters en we gaan er ook wel allemaal voor gaan. En ik voel echt wel dat het een driver is om daar echt iets van te maken. En als de overheden, de experten, de veiligheidsdiensten ons groen licht geven om daar nog iets anders neer te gaan zetten, dan gaan we dat zeker graag willen doen.
Het festival begint morgen, maar vandaag gaat het campingterrein al open voor de bezoekers. Vorig jaar bezochten 400.000 mensen Tomorrowland.
400.000?
Ja, gezellig. Lekker bij elkaar.
Dat is half Amsterdam.
Lekker tegen elkaar aankruipen op de camping.
Ja. De Arnhemse voetbalclub Vitesse die moet vandaag in beroep tegen de beslissing van de KNVB om de licentie in te trekken. Ondertussen bereidt de selectie zich voor op een seizoen dat er misschien niet eens gaat komen. Aanvoerder Alexander Butner legt uit hoe lastig dat is.
Zeker, maar ik denk niet alleen voor ons als spelers. Ik denk iedereen met een Vitesse had. Mensen die in Arnhem wonen, mensen die voor ons elke week op de tribune zitten. Spelers, familie, dus het gaat iedereen denk ik wel naar het hart. En hopen dat we dat deze club gewoon blijft staan. En dat niet zo'n grote club als Vitesse iets overkomt. En daar heb ik wel alle vertrouwen in.
Nou, gelukkig maar. Tot zover wat zaken van buiten deze provincie.
Is Flevoland geworden zoals het ooit bedacht was? Met die vraag gingen we voor de zomerserie van deze week langs bij 6 Flevolanders.
Ja, zij maakten allemaal het begin van een van de polders mee. En ja, ze weten dus waarover ze praten. De 98-jarige Piet Dijkstra uit Zeewolde is een van hen. Hij vindt dat Flevoland gelukt is.
Ja, vind ik wel. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk over Flevoland om de toekomst te voorzien.
Ja, kijk, dit begonnen in de Roospolder. Zo is het begonnen, allemaal klein natuurlijk, met allemaal tekeningen allemaal van gemaakt. Het moest allemaal klein worden, kleine boerderijen allemaal. Oostelijk Flevoland werd er wat groter. Er was Plan Mansholt, dat moest groter allemaal worden allemaal. Er moest allemaal 80 hectare worden.
Minister van Landbouw
allemaal. Ja. Dat is het niet geworden. In de 80 jaren moest het allemaal wat kleiner. 65, dat was... Ja, maar een hoop mensen wouden naar de Polen.
Wat hier zich ontwikkelde, was toen al in een vorm waarvan je dacht van dit kan niet anders dan geweldig worden. Die prachtige bossen die we nu hebben, die waren toen met jonge boompjes, maar je zag het ontstaan.
Ik vind het een prachtige provincie. Ik heb natuurlijk heel de ontwikkeling van begin af aan heb ik meegemaakt. Hè? Oost-Flevoland, Zuid-Flevoland, Noordoostpolder. Heb ik helemaal meegemaakt.
En je voelde, hier gaat wat bijzonders komen. En dat is natuurlijk ook, als je nu gaat kijken, is dat ook wel geworden.
Bent u daar trots op?
Daar ben ik heel trots op, ja.
Is Flevoland geworden zoals het zou moeten zijn?
Ja, het is nog niet klaar, hè. Hier in deze polder, hier is altijd een uitdaging. Ik wil niet zeggen dat er op het oude land geen uitdaging is. Maar daar zijn al heel veel dingen, is er. Maar hier moeten nieuwe dingen ontwikkeld worden. En daar sta ik altijd achter. Moest kijken wat er nu moet gebeuren in Dronten. Dronten West moet weer uit, Dronten Zuid moet weer uitgebreid worden. Er moeten zoveel duizenden woningen bij komen. Nou, dat blijf je volgen. Dus je bent hier nooit klaar.
En u staat te trappelen om weer mee te doen.
Nou ja, als zolang ik gezond blijf, dan doe ik mee.
De nieuwkomers zijn inmiddels geworteld. Maar zijn ze daarmee ook echt Flevolander geworden? Dat hoor je in de volgende aflevering.
Ik weet wel dat ik dus in de polder natuurlijk grotendeels gevormd ben. En doorzetten, niet opgeven en problemen die moeten opgelost worden. Hoe dan ook.
Wat kwam er gisteren voorbij op radio of tv?
Begin op de televisie. In Goedenavond Nederland besprak de Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker de moord op een vrouw in Gouda. Zij werd dinsdag doodgeschoten door haar ex-man. Volgens de ombudsman wordt het tijd voor het Britse model als het gaat om screenen van je partner op huiselijk geweld.
The right to ask, dus je mag vragen als bezorgde familie, vrienden, buren, maar ook jijzelf. Wat heeft deze persoon daadwerkelijk op zijn kerfstok gehad? Maar je hebt ook the right to know. Het wordt dan aan de partner medegedeeld. Diegene die dus de relatie heeft met die mogelijk potentiële gevaarlijke gast. Dan kun je geïnformeerde keuze maken.
Oh ja.
Maar misschien moeten we beginnen met het niet meer huiselijk geweld te noemen. Hè? Dat wordt wel vaker benoemd. Omdat dat woord huiselijk, dat klinkt toch een beetje gezellig. Ja. Huiselijk bij elkaar. Maar
ja, maar het is dat achter de voordeur gebeurd keihard, en je weet er niks van.
Het is natuurlijk keihard geweld.
Ja, advocaat Roos de Vries, die zat ook in het programma. Die vindt het op zich een goed idee om beter te screenen. Maar ziet nog wel wat haken en ogen.
Maar ik maak me inderdaad wel een beetje zorgen van ja, waar ligt de grens? Daarin ligt misbruik niet op de loer, inderdaad. Dat iemand toch misschien rancune heeft. Of een ex toch op een bepaalde manier wraak wil nemen. En dan die informatie opvraagt en dan toch verspreidt. Ja. Wie neemt de beslissing ook? Hè? Dus ja, dat zijn allemaal wel dingen die heel goed ingekaderd moeten worden.
Israël voerde gisteren luchtaanvallen uit op de hoofdstad van Syrië, Damascus. Naar eigen zeggen om het geweld van het Syrische regeringsleger tegen de Druzen te stoppen. De Druzische Hamada Meshref die komt uit de Zuid-Syrische stad Shweida, waar gevochten wordt tussen Druzen en Bedouinen. En met het oog op morgen vertelde hij hoe de Israëlische aanval ook een voordeel had voor de Druzen.
Dat heeft ons beschermd. Ja. Dat heeft die geweld tegen onze stad gewoon een beetje tegengehouden. Ja, dus ik ben blij.
Daar zijn jullie blij om?
Ja,
tenminste, je kan natuurlijk niet voor iedereen spreken.
Het is niet dat ik blij. Natuurlijk ben ik niet blij als geweld wordt gepleegd. Dat absoluut niet. Maar mijn burgers, mijn volk, mijn ouders zijn beschermd daardoor. Ja. En Israël heeft ons gered, letterlijk.
Ja, dus in die zin is hij heel blij met die aanval van Israël. Meshref maakt zich heel veel zorgen om zijn familie in Shweida. Hij vindt dat de situatie in Syrië slechter is geworden voor zijn volk sinds Assad weg is.
Massamoorden worden gepleegd, huizen worden afgebrand. Jongeren, ouderen worden beledigd en daarna vermoord. Dokters die op weg naar het ziekenhuis worden op weg vermoord. Echt afschuwelijke berichten, barbaarse aanval door jihadisten, extremisten, wordt op de stad gepleegd. Ja. Dat is geen leger die ons komt te beschermen. Die zijn gewoon extremisten.
In 5 dagen, blijf even op de radio, ging het over raamprostitutie die dreigt te verdwijnen uit Nederland. Raamexploitant.
Dreigt? Hoezo dreigt? Is dat heel erg?
Raamexploitant Pim van Burk die vindt dat de gemeente Amsterdam de schaarste van de ramen moet aanpakken en die ramen niet moet verplaatsen naar het centrum buiten de stad. Dat is zo'n plan voor een erotisch centrum bij de Rai. Nou, dan komt de sector niet ten goede, zei hij. Als raamexploitant zorgt hij ervoor dat sekswerkers hun diensten achter de ramen kunnen aanbieden.
Wat ik doe is dat ik een werkruimte verhuur aan een sekswerker. Die sekswerkers zijn zelfstandig, zijn ZZP'ers. En wat zij doen is dat ze eigenlijk gewoon een winkelruimte bij mij huren en zelf hun winkeltje draaien. Zij bepalen zelf wie ze binnenlaten. Zij bepalen zelf wat voor service ze bieden aan de klant. En zij bepalen zelf wat voor prijs ze daarvoor vragen. En het enige wat ze mij doen vooraf is de huur van die ruimte
en die
betalen.
Ja, Lucie die is klant bij Pim. Ze huurt bij hem al jaren, wekelijks haar werkplek. Ze is blij met haar baan achter het raam. Het heeft minder risico's dan andere vormen van sekswerk, vindt ze.
Achter het raam werken is de veiligste en meest zelfstandige manier van werken. Als je de huur hebt betaald, dan bepaal je zelf wie je binnenlaat. En waarom is het zo veilig? Nou, je ziet, er lopen altijd mensen op straat. De deur van de kamers die kan niet van buitenaf worden geopend. Dan zijn er beveiligingscamera's en degenen die op kantoor zitten, die houden het in de gaten.
En dat was gisteravond op radio en tv.
Maar zij zegt, die deur kan dus niet van buitenaf worden geopend.
Dat doet zij natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Maar als het dan wel misgaat, hoe komt er dan hulp?
Er is misschien nog een deur aan de andere kant.
Ja, dat vraag ik me wel af. Nou ja, goed. Wat zag ik inderdaad gisteravond op radio en tv?